Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Wat kunnen 4 weken lang duren, maar wat kunnen 4 weken ook snel weer voorbij gaan. Maar het is goed om elkaar weer te ontmoeten en verder te gaan met het onderwijs over de tabernakel. Als ik zo aan het zingen ben en ik kijk naar die tabernakel, dan denk ik, wat is het bijzonder dat de Heere God zich zo bekend heeft gemaakt. Hè? Het is heel moeilijk, God is geest. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Hij is almachtig, hij is eeuwig. En hij maakt zich bekend aan mensen. Ja, hoe ga je dat nou doen, hè? Als je geest bent, als je van eeuwigheid tot eeuwigheid bent, hoe kan je zelf nou dicht bij mensen komen? Nou, daar zit ik dan over na te denken. Nou, dat heeft hij gedaan in zijn zoon, de Heer Jezus. Maar hij deed dat al veel eerder door middel van een eenvoudige tent die wij beter kennen als de tabernakel. Dus dit is een middel waardoor God zich bekend heeft gemaakt. Hij de eeuwige aan ons tijdelijke vergankelijke mensen. Nou, dat alleen al moet je blij maken en dankbaar. En zeg, Heere God, wat heeft u bewogen om dit plan, wat voor het Joodse volk bedoeld is, bestemd was, dat u dat ook met ons heidenen deelt. Nou, ik hoop dat je daarover verwonderd bent. Daar heb je niet voor gewerkt, dat heb ik al eerder gezegd. Dat heb je nog minder verdiend. Dat is je gewoon ten deel gevallen. Nou, dat had even een goed moment geweest om hartelijk te zeggen amen. Zo is het. En dat leidt tot verwondering in je leven. En dat hoop ik, dat 7 avonden over de tabernakel leiden tot verwondering in je leven. En vooral tot aanbidding van wie de Heere God is. Wie was er de laatste keer bij? Nou, de meeste wel, hè? Niet allemaal, en sommigen durven de vinger niet op te steken natuurlijk. Die zijn er ook altijd. Maar ik ben geëindigd om even na 4 weken de draad weer op te pakken bij het brandofferaltaar. En ik heb uitleg gegeven over de materialen waar die uit gemaakt is. Hè? Uit acaciahout overtrokken met koper. En we hebben over de 4 horens nagedacht en over de rijkwijde van het evangelie, et cetera, et cetera. Maar wat vanavond, voordat we verder gaan, even van belang is. Ik ben geëindigd, ik weet het niet meer helemaal precies, maar volgens mij met de zeggen dat de gemiddelde Israëliet, dus de gewone Israëliet, niet verder kwam dan dit altaar. Dat is heel belangrijk. Als je dat niet pakt, als je dat niet vasthoudt, dan zeg je, nou ja, aardig dat je dat vertelt, maar zeg me niet zoveel. Nou, dat moet je heel veel zeggen. Want we gaan nu naar het gedeelte achter het brandofferaltaar. Nou, daar kwam niet meer de gemiddelde Israëliet. We gaan nu naar een gedeelte toe dat alleen bestemd is voor het priestervolk. En van het priestervolk was de hoge priester het hoofd. Daaronder de priesters en dan de levieten. Maar dit was echt alleen maar toegankelijk voor het priestervolk. De volgende keer zal ik meer gaan vertellen over de hoge priesters, de Heer Jezus. Over het priesterschap, over jou en mijn leven vandaag en over de levieten. Maar dat komt de volgende keer. Maar dit moet je even vasthouden. Dus we gaan het nu alleen maar hebben over het priestervolk. De gewone Israëliet valt nu even buiten de boot. Nou, als je die lijnen doortrekt, dan zegt de Bijbel over jou en mij, ik ga er even vanuit dat zoals we hier zijn, allemaal tot geloof en bekering zijn gekomen, dat wij behoren tot het priestervolk. De Petrusbrief zegt dat, het boek Openbaring leert dat. Wij zijn een koninklijk priesterschap, een koninkrijk van priesters vandaag. Niet meer zozeer fysiek, maar geestelijke priesters. Nou, dat is ook iets om heel blij van te worden, vind ik. Want ik ben geen Joods iemand. Ik ben niet geboren uit het geslacht van Aaron. En ik ben toch priester geworden. Dat is toch geweldig? Ik sta in actieve priesterdienst. En nou ja, volgende keer zal dat nog duidelijker worden. Maar het gaat erom dat wij nu leven achter het brandofferaltaar. Ik zou het ook zo door kunnen trekken, maar misschien vind je dat een beetje extreem. Het gaat vanaf vanavond eigenlijk alleen over de gelovigen. Over hen die tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen. En dat onderwijs is heel belangrijk, omdat het in heel veel kerken, niet om te schoppen, maar in heel veel kerken gaat het eigenlijk alleen over de boodschap van geloof ik wel of geloof ik niet? Ben ik binnen of ben ik buiten? Maar ik geloof dat het daar pas begint. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd door geloof, hebben vrede met God. Pas als wij weer in de rechte verhouding tot God staan, kan de Heer met ons verder. Nou, dat geldt niet voor jullie, maar wel voor mij. Ik dacht vroeger, dit is het eindpunt. Als ik nou maar weet dat ik behouden ben. Als ik nou maar weet dat ik gered ben. Als ik maar geloofszekerheid heb. Als ik maar weet, dat wist ik eigenlijk toen helemaal nog niet, dat ik een priester ben onder het nieuwe verbond. Als ik dat maar allemaal weet. Nou, wat dan? Nou ja, dan ben ik er. Weet je wat de Heer zegt? Nee. Dan kan ik pas met je verder. Dat is een hele andere manier van denken. Want nu begint het leven achter het altaar. En ik geloof dat je daarvoor bestemd bent. Dus je bent niet bestemd om bij die poort te blijven hangen. En zelfs niet om rondom Golgotha te blijven hangen. Met alle eerbied, hè. Dus niet minderwaardig, hè. Begrijp me goed en stuur me niet allemaal mails. Dus niet minderwaardig. Maar waar ben je voor bestemd? Om als een nieuwtestamentische priester te leven. Dat wil zeggen, te leven uit datgene wat God je geschonken heeft. Dus nou moet je niet meer naar buiten gaan. Dan moet je na vanavond niet alles meer in twijfel trekken. Wat betreft jouw geestelijk leven. Maar dan moet je de Heer gaan danken voor wie je bent geworden. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Je bent gerechtvaardigd door geloof. Je kan God weer recht in de ogen kijken. En de Heer zei toen tegen mij, nu we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. Omdat je verzoend bent door het bloed van Jezus. Ja, nu kan ik je gaan vormen en kneden. Nu kan ik je denken gaan vernieuwen. Nu kan ik je karakter gaan vormen. Nu kan ik je in positie brengen. En in je kracht gaan zetten dat je tot zegen bent in de wereld. Want voor wie leefde dat priestervolk? Nou, ze leefden allereerst om de Heere God te dienen. Maar om van daaruit ook het volk te dienen. Nou, dat moet voor ons een voorrecht zijn. Dit was de inleiding. We gaan nu naar het attribuut waar de gemiddelde Israëliet niet kwam. Hij kwam bij de poort, hij kwam bij het altaar, het brandofferaltaar. Maar hij kwam niet bij het wasvat. Daar gaan wij nu beginnen. Exodus 30, bladen met mij mee. Daar staat het een en ander geschreven over dat wasvat. En als je wat ik nu gezegd heb even vast wil houden, dan ga je het wasvat begrijpen. Het wasvat, Exodus hoofdstuk 30. Er staat in vers 17 het volgende. En de Heere sprak tot Mozes. Dat zijn van die eenvoudige woorden, maar er staat steeds over de tabernakel. En de Heere sprak tot Mozes. En de Heere sprak tot Mozes. En de Heere sprak tot Mozes. Als je nou zo je Bijbel leest, niet dat Mozes tot je spreekt, maar dat de Heere God zelf tot je spreekt, ja, dan wordt de Bijbel een heel ander boek, toch? Dan sta je morgen op en dan zeg je tegen jezelf, alzo spreekt de Heere. En dan zeg je met Samuel, spreek maar Heere. Want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Dat is een eenvoudige zin, maar er zit zoveel in. Het is een heel bijzonder vers. Vers 18. U moet vervolgens een koperen wasvat maken. Met een bijbehorend koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar. Dat is dus het brandofferaltaar. Nou, daar staat hij. En u moet er water in doen, zodat met als doel Aaron en zijn zonen, dat heb ik de vorige keer ook uitgelegd als het goed is, dat is eigenlijk de hoge priesters en de priesters, hun handen en hun voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van de ontmoeting binnengaan, dat betekent als zij deze beweging maken, hier naartoe, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven, of wanneer zij tot het altaar naderen, dat is dienstdoende die kant op. Heel eenvoudig, hè? Om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heere in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en hun voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht al hun generaties door. Hoofdstuk 38. Daar staat een heel spannend vers. De zusters moeten vooral opletten hier. Want daar ga je schoonheid. Wat staat daar? Nou, er wordt het een en ander beschreven over het brandofferaltaar, koperen wasvat en voorhof. Wat staat er dan in vers 8? Vervolgens maakte hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Ze leverden hun spiegels in. Nou, dat zal ik zo uitleggen. Het wasvat, dat is dus het eerste attribuut binnen heel het heiligdom, wat alleen bestemd was voor het priestervolk. En dat wasvat was gemaakt van koper, hè, dat is een beeld van kracht, en uiteindelijk gevuld met water. Koper en water. Nou, water, als je meeschrijft, kan je dat opschrijven, 1 Korinthe 10. Dat water, dat kwam uit de rots, 1 Korinthe 10, vers 4. Dat water wijst allereerst op de Heer Jezus Christus. Maar water in de Bijbel is ook een beeld van de Heilige Geest, hè? Johannes 7. Als je gelooft in de Heer Jezus, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste voortvloeien. Dus dat water spreekt over de Heer Jezus. Hij is het levende water, spreekt over de Heilige Geest. Ook een beeld van water. Maar de Bijbel, het woord van God, wordt ook vergeleken met levend water. Dus water is een prachtig beeld. Een koperen wasvat. En dat wasvat, dat bestond uit een vat, zou je kunnen zeggen, en een voetstuk. Nou, is heel apart. Dit is het enige attribuut waarvan de afmetingen niet worden genoemd in de Bijbel. Nou, er zijn heel veel mensen die precies weten waarom die afbeeldingen niet worden genoemd. Maar je vindt de reden niet in de Bijbel. Sommigen zeggen, het is een wasvat voor reiniging. En de reiniging is van Godheid eindeloos. Nou ja, mag. Aardige toepassing toch. Maar het is wel apart, dat het vat voor de reiniging, daar staan geen afmetingen bij. Je zou kunnen zeggen, er zit geen beperking aan de reiniging die God aan ons mensen wil schenken. Dus in heel veel maquettes zie je dat die ook heel verschillend wordt weergegeven, dat wasvat. En dat heeft onder andere te maken met dat de afmetingen niet bekend zijn. Maar het beeld is duidelijk. Nou, in Exodus 38 vers 8 hebben we gelezen dat die vrouwen die waren bereid om hun spiegels in te leveren. Nou, dat was koper. Als je koper gaat poetsen, dan krijgt het de functie van een spiegel. En daar zit wel een heel mooi beeld in. He, spiegels waren van koper, werden gepolijst en die functioneerden uiteindelijk als spiegel zoals wij dat van glas kennen. Nou, waar het even om gaat is dit. Als dat wasvat te maken heeft met de reiniging van de priesters, van het priestervolk, dan waren die vrouwen blijkbaar bereid om hun uiterlijke schoonheid op te geven voor de innerlijke schoonheid van die priesters. Dat is het beeld wat erin opgesloten ligt. Nou zeg ik niet dat je als vrouw je eigen moet verwaarlozen. Je moet ook een beetje je best doen voor je uiterlijk. Geldt ook voor de mannen trouwens. Hè. Dat is weer een huwelijkscursus waar ik dit uithaal. Weer een heel ander onderwerp, maar het is wel belangrijk. Hè, sommigen denken als ik nou eenmaal getrouwd ben, dan... Nee, je moet er wel aan blijven werken, hè, aan de relatie. Dus uiterlijke schoonheid is ook wat waard, toch? Geldt voor allebei. Dan hou je het fris en levendig in je huwelijk. Nou, dat krijg je gratis mee vanavond. Wat wil je nog meer? Hoef je niks extra's voor te betalen. En ik weet dat sommigen, ik zie sommigen al, nou hoor je het is van een ander. Maar de priesterwijding gaat dus gepaard met reiniging. En dat die vrouwen dat daarvoor over hadden, dat vind ik wel een bijzonder principe. Ik wil daar ook niet te veel aan ophangen. Maar wat mag het ons kosten om rein en heilig voor de Heer te kunnen leven? Dat is wel een mooie vraag, toch? Als we zien wat het Heer Jezus gekost heeft om jou en mij vrij te kopen, om jou en mij te maken tot koninklijke priesters, om eigendom van hen te worden, daar heeft hij zijn leven voor gegeven, zijn bloed voor gestort. Wat mag het ons vandaag kosten om rein en heilig voor de Heer te leven, om toegewijd aan hem te zijn? Welke keuzes zijn wij bereid te maken? Ja, het gaat om geloof hoor, zeggen ze dan tegen mij. Nou, het gaat ook om je levenswandel. En als je niet gelooft, ga naar mijn website toe. Ik ben een serie begonnen over de Jacobusbrief. Schrik niet, Jacobus zegt, je wordt gerechtvaardigd door de werken. Nou, dat is de laatste spreekbeurt bij de Werkendam open bijbelavonden. Maar Jacobus legt er een heel duidelijk accent op. Hij zegt, je wordt gerechtvaardigd door je werken. Waarom durft hij dat te zeggen? Omdat het geloofswerken zijn. En hij zegt, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je hebt geloof waardoor je gerechtvaardigd wordt met God. En je hebt je werken die de echtheid van je geloof bevestigen. Dat is je levenswandel. Je zou kunnen zeggen, geloof zegt iets over mijn relatie tussen de Heere God en mij. En mijn werken openbaren dat geloof in het horizontale. Begrijp je dat? Werken zijn er om mijn geloof te bevestigen. Juist naar de mensen om mij heen. Nou, dat heeft met toewijding te maken. Dat heeft met heiliging te maken. Dat heeft met een rein leven te maken. En dat zit er wel helemaal in. Want dit was een heiligdom, heb ik gezegd. En waar gaat het in een heiligdom over? Dat gaat over een plaats die bestemd is, toegewijd is aan de Allerhoogste God. God and God alone. Daar gaat het in de tabernakel over. Dus alles wat hier gebeurde, vond plaats voor het aangezicht van de Heilige God. Nou ja, alles wat wij vandaag doen in ons leven. Wij leven voor het aangezicht van God. En welke keuzes maken we dan? Wat doen we wel? Wat doen we niet? En vooral dit, wat mag het ons kosten? Nou, hou dat maar even vast. Denk daar maar over na. Als we daar even meer op inzoomen, dan lezen we dat in, onder andere, hoef je niet op te zoeken, maar in Exodus 39, dat die priesters met twee wassingen te maken hadden. Dat is heel belangrijk. Als jij priester werd, dan werd je één keer voor het eerst gewassen. En dat had te maken met jouw wijding. Je zou kunnen zeggen met jouw inwijding. Bij jouw aanstelling als priester werd je eenmalig geheel gewassen. Dat was de eerste vorm van wassing. Maar daarnaast hebben we gelezen, is er ook de dagelijkse wassing. Dus je werd ingewijd, één keer voor het eerst, maar dan ook dagelijks. Nou, wanneer gebeurde dat? Dat gebeurde als men dienst deed rondom het altaar. Dus je zou kunnen zeggen als men naar voren bewoog. Als men actief rondom het brandofferaltaar. Maar soms deden ze ook dienst in het heilige. En dan bewoog men het heiligdom in. Ja? Dus je beweegt twee kanten op. En je zou kunnen zeggen, je beweegt naar het volk toe. Je dient die gemiddelde Israëliet. En je dient voor het aangezicht van de Here. Twee kanten op beweeg je. En dat is heel mooi. En of je nu bij het altaar diende, handen en voeten wassen. En of je de Heere God in het heilige diende, handen en voeten wassen. Moet je even over nadenken. Hè? Voortdurend waren die priesters bezig met reiniging. Met toewijding. En dan is het coronatijd. En dan hebben we een persconferentie. En dan zeggen we, handen wassen. 1,5 meter afstand. Nou, handen wassen was de uitvinding van coronatijd. Nou, we hebben het nou hygiëne. De Heere God was zijn tijd ver vooruit. Die zei dat los van corona al. Reiniging. En als je bij Joodse mensen gaat eten, die gaan altijd handen wassen. Zijn altijd bezig met wassingen. Dat hoort bij hun leven. Dat is hun patroon. Dat is wel mooi, hè? Altijd bezig met reinheid. Heiligheid. Niet als een opdracht. Oh ja, nou moet ik. Nee, als een stijl van leven. Vind je dat niet mooi? Of ze nu dienst deden bij het altaar, naar het volk toe. Of dat ze dienst deden naar de Allerhoogste God toe. Ze waren bezig met reiniging. En iemand zegt, maar is dat nodig dan? Nou, besef wel, de tabernakel stond midden in een zanderige, stoffige woestijn. En daarbij was het ook nog warm in de woestijn. En als je er ooit geweest bent, dan weet je dat. Dat betekent dat die priesters hun werk deden in zandomgeving, in een stoffige omgeving. Ze begonnen te zweten, dus je werd al werkende, al doende, bezoedeld met zand en stof en zweet. En dat is even belangrijk om te onthouden. Want jij en ik, wij zijn priesters onder het nieuwe verbond, hebben we net vastgesteld. Wij dienen ook op twee manieren. Wij dienen de mensen om ons heen, toch? Laten wij de handen en de voeten van de Heer Jezus zijn, dus wij dienen in deze wereld. En wij dienen voor het aangezicht van God. Met geestelijke offers, met lofoffers, met de gaven, met het offer van ons eigen leven. Nou, noem allemaal maar op. Wij zijn ook twee kanten actief. Zie je dat? En nu vraagt iemand, ja, maar zijn wij ook twee keer gewassen dan? Nou, sommigen twijfelen nog, bladeren met me mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 6. Want weet je wat nou zo heerlijk is aan die tabernakeldienst? Je kan bijna alles overzetten naar de Heer Jezus toe en naar ons als nieuwtestamentische gelovigen. 1 Korinthe hoofdstuk 6. Sommigen die maken de toepassing. Ik ga geen doopdiscussie met jullie aan. Ik ken jullie helemaal niet waar jullie vandaan komen en zo. Maar die passen dit toe op de doop door onderdompeling. Hè? Maar ik geloof niet dat het was wat met de doop door onderdompeling te maken heeft. Er zal vast een beeld in zitten. Maar hier gaat het echt om een beeld van reiniging. En dat moet je even goed vasthouden. Nou, wat staat er in 1 Korinthe 6 vers 11? Daar staat, sommigen van u zijn dat wel geweest, moet je het even in de context lezen, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus door de geest van onze God. Er staan een aantal waarheden die gelden voor jou en mij die tot geloof en bekering zijn gekomen. De eerste heb ik vanavond al genoemd, hè. U bent gerechtvaardigd. Nou, we zijn gerechtvaardigd met God, daardoor hebben we vrede. We zijn ook geheiligd. Dat wil zeggen, niet zozeer dat we heilige boontjes zijn, maar geheiligd in de betekenis van afgezonderd, apart gezet. Hè. Dat is de eerste betekenis van het woord heiliging. Nou, dat is al geweldig, hè. Dus één, heb je vrede met God, gerechtvaardigd. Twee, zegt de Heere God, ik heb je ook nog apart gezet van heel die massa mensen in de wereld om toegewijd aan mij te leven. Je bent mijn eigendom. Nou, daarom vind ik heiliging een prachtig onderwerp, want de Heer heeft mij zo lief dat hij zegt, plekje apart voor jou, jij bent van mij. Ik heb je helemaal voor mij bestemd. En dat niet alleen, er staat ook nog, je bent schoon gewassen, gerechtvaardigd, geheiligd, schoon gewassen. Naar mijn overtuiging heeft dit te maken met het moment dat de Heer mij waste, mij reinigde. Op welk moment was dat? Toen ik tot geloof en bekering kwam. Voor mijn waarneming althans. Toen ben ik gerechtvaardigd, toen ben ik geheiligd, toen ben ik ook schoongewassen. Je zou kunnen zeggen toen ik ingewijd werd als nieuwtestamentische priester. Ik heb hetzelfde ondergaan. Nou, ik vind dat schitterend. En dan denk ik terug aan het moment dat ik tot bekering kwam, tot geloof kwam. Toen was ik me dat helemaal niet bewust. Toen wist ik dat helemaal niet. Laat staan dat ik eruit leefde. Laat staan dat ik er blijdschap aan beleefde. Maar stukje bij beetje, naar de mate dat ik ontdekte wie ik was geworden door het geloof, verblijd ik me steeds meer wat me daardoor ten deel was gevallen. Nou, wat is me nog meer ten deel gevallen? Ga maar naar Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. Want 1 Korinthe 6 spreekt over de eenmalige reiniging. Maar wat staat er in Efeze 5? Nou, daar heb je de dagelijkse reiniging. Efeze hoofdstuk 5. Dat gaat vanaf vers 22 over het huwelijk, man en vrouw. En wat staat er dan in vers 25? Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, apart zetten, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet, rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Prachtig plaatje van enerzijds de Heer Jezus en de gelovigen. Hier wordt gesproken over het badwater van het woord. Het waterbad van het woord. Nou, dit gaat naar mijn overtuiging niet over de doop door onderdompeling, hoe groot voorstander ik daar ook van ben. Dit gaat over die dagelijkse reiniging in de omgang met hem. Dus wij zijn één keer voor het eerst gereinigd, maar jij en ik hebben het ook nodig om dagelijks gereinigd te worden. En wat gebruikt de Heere daarvoor? Nou, heel bijzonder zijn woord. Wat functioneert als een waterbad. Je zegt, maar heb ik dat nodig dan? Nou, als je goed geluisterd hebt naar me, die priesters, die deden hun werk, die oefenden hun functie uit, die vervulden hun roeping. Die leefden niet bewust in zonde, maar die deden wat God van hen vroeg. En met dat ze dat deden, werden ze bezoedeld. Door zand, door stof, door zweet. Ik hoop dat je dat beeld even pakt. Jij en ik leven in een wereld waarin we ook bezoedeld worden door ons in ons denken. Is dat omdat je bewust kiest voor de zonde? Nee. Maar ik moet heel veel dingen soms zien en ik moet heel veel dingen aanhoren die ik helemaal niet wil zien en die ik helemaal niet aan wil horen. Maar ik leef wel in deze tijd, in deze wereld. En hoe leef ik dan? Als een priester onder het nieuwe verbond. Dat ik s'avonds zeg, Heer, ik heb dingen gehoord en gezien die ik niet gezocht heb, maar ze zijn wel tot me en over me heen gekomen. Word niet verontrust, daar is het badwater van het woord. Laat dat woord je dagelijks reinigen in je denken. En dat is zo heerlijk. Dat als hij mij roept en als hij mij één keer wast, dan zegt hij, ik heb ook een dagelijkse voorziening voor je. Dat ene was om priester te worden en dat andere is om priester te blijven en in je kracht te blijven, in je roeping te blijven wandelen. Vind je dat niet mooi? En dat heb ik nodig. Als je eerlijk bent, als je jezelf een beetje kent, dan zeg ik dank u wel. Niet alleen voor die eenmalige reiniging, maar voor die dagelijkse reiniging, is dat een heel mystiek gebeuren of zo? Of laat ik dan de handen opleggen? Of, nee, helemaal niet. Ik open mijn Bijbel en ik lees hem elke dag. Zo simpel is het. En wat ontdek ik? Dat het woord van God, dat levende water, mijn denken vernielt. Dat is toch fantastisch? Een leugen wordt ontmaskerd door de waarheid. Een verkeerd denkbeeld wordt rechtgezet door de waarheid. Zo reinig ik dagelijks mijn denken. Dus het vormt mij, het kneedt mij, maar het reinigt ook mijn denken. Ervaar je zo het moment als je Bijbel leest? Een reinigende functie. Niet alleen eet je eruit, niet alleen vormt het je, maar het reinigt je ook. En dat is zo heerlijk naar bed gaan. Of niet? Ik lag en ik sliep. Gerust. Je kan gewoon in deze wereld leven hoor. Vertel het niet verder, maar ik heb ooit naar de Heere God uitgeroepen. Heere God, waarom leef ik vandaag? Had me alsjeblieft op de Veluwe geboren laten worden rond 1900. Dan had ik een gerust en een stil leven. En ik werd bij Den Haag geboren. Ik, waarom laat u me hier wonen? Waarom ben ik überhaupt in deze tijd geboren? Ik red het niet. En toen kwam er een predikant, ik zal geen namen noemen, met een verlossende boodschap. Die zei, jongen, het is na Genesis 3 nooit meer wat geweest. Dus heb geen illusies waar je ook woont, wanneer je ook leeft. Het gaat erom dat je de geest van God inwonend in je hart hebt. En dat je leeft bij een geopende Bijbel. En dan kan je alle tijden doorstaan. Is dat niet bevrijdend? Nou, dat was voor mij een bevrijdende boodschap. Toen kon ik er weer tegen, kon ik ontspannen leven. Kon ik genieten van de goede dingen. Als priester onder het nieuwe verbond. En ik had dagelijks een middel waardoor ik me kon reinigen. Ik ben zo blij met dat wasvat, joh. En of ik nu naar de wereld dien, de mensen om me heen. Of dat ik dien voor het aangezicht van God, welke kant ik ook op ga. Ik heb een middel waardoor ik me dagelijks mag reinigen. En zo kan ik dus in reinheid met mijn Heer leven. Met vrijheid in mijn geweten. Heb je een vrij geweten? Dat is een zegen, toch? Nou, de middelen zijn je aangeboden. Waardoor je rein kan blijven, vrij kan blijven. Het is zo heerlijk. Sta dan in de vrijheid waar de Heer je mee vrijgemaakt heeft. Dat is niet het kerkverband. Dat is een geestelijke werkelijkheid. Vrijgemaakt zijn. Door de geest van God. En dat is wandelen in de waarheid. Dat heb je nodig als priester onder het nieuwe verbond. Dat wil dus niet zeggen dat ik bewust in zonde leef. Maar dat mij dingen overkomen die ik niet kan voorkomen. En dit is een heel belangrijk principe voor priesters onder het nieuwe verbond. Als die priester dan in dat wasvat keek, dat is ook een mooi principe. Als je in de spiegel kijkt, zie je dan wat of niet? Wat zie je dan? Jezelf. Nu heb je mensen, zelfs in Werkendam, die gaan discussiëren met de spiegel. Ik heb een paar slimme jongens, zonen, die kennen die tabernakel uit hun hoofd, die zeggen, pa, je hebt tegenwoordig ook lachspiegels. Ja, ik zie, jullie zijn creatief, maar die bedoel ik, bedoel de gewone spiegel. Een gewone spiegel heeft de functie om gewoon te laten zien wat die ziet, niet meer en niet minder. Het woord van God, zegt de Bijbel, is ook als een spiegel. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, nou, ik ga een stukje uit mijn Bijbel lezen. Ik begrijp wel wat ze bedoelen, maar weet je, wij lezen de Bijbel niet, de Bijbel leest ons. Heb je zo'n preek wel eens ervaren? Het gaat over mij, joh. Ja, de Bijbel leest jouw leven. Dus wij lezen de Bijbel niet, de Bijbel leest ons. De Bijbel heeft in die zin ook een spiegelfunctie. En ga nou niet in discussie met die spiegel, want je verliest het altijd. Je moet op een punt komen dat je zegt, spiegel, je hebt helemaal gelijk, ik erken het. En ik zie wat mensen vechten voor de spiegel. En het is niet waar, en het is niet zo erg als jij het zegt. Erken het gewoon, want die spiegel spreekt de waarheid. Dit is een van de functies van de Bijbel. Nou, die priester die was bezig en die keek in dat koper en die zag zichzelf. En daar schrok hij af en toe van. Heb je dat ook wel eens? Dat je misschien zegt, je hoeft je vinger niet op te steken hoor. En er komt ook geen molletje boven je hoofd. Maar dat je soms wel eens in de Bijbel leest en zegt, dit valt me toch van me tegen. Dat herken ik wel in mijn leven. Toch niet verwacht na zoveel jaar. En de Bijbel liet het zien. En nu zijn er sommige predikers die stoppen daar. En die zeggen, ja joh, op dat punt moet je, heel diep gaan. Ja. En dan? Nou ja, dat moet nog dieper. Maar wat zat er in dat wasvat? Er zat water in. En water is een beeld van het woord van God. Dus als de Heere God, je moet evenwichtig zijn in de prediking, altijd met twee woorden spreken. Als je dan die vuiligheid ontdekt, dan biedt de Bijbel ook het middel aan tot reiniging. Dus ik durf dit te zeggen, dat echte geestvervulde prediking mensen nooit wanhopig maakt. Hoe radicaal die ook is. Want het biedt altijd een oplossing aan in de Heer Jezus Christus. Het woord biedt altijd een uitweg. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ik geloof wel in een ontdekkende prediking, om het Werkendam, zijn termen maar een beetje te spreken. Daar geloof ik wel in. Dat doet het woord van God. Het is een spiegelfunctie. Nou gaat het over mij. Heb je die diensten wel eens gehad? Dat je kijkt, waar zit dat groene balletje? Waar kan ik eruit? Het gaat over jou. Ja, de Bijbel kent je ook. Ik heb ooit ergens gepreekt, daar werden ze boos op me. Dat is vaker gebeurd. Toen kwamen ze naar me toe. Jij hebt zeker met de oudste gesproken, hè? Ik zei, met de oudste gesproken? Ja, doe maar niet zo naïef. Hoezo dan? Alles wat je hebt gezegd speelt hier. Ik zei, nou, prijs de Heere. Ik wist er ergens van, maar zijn woord is een spiegel. En hij heeft mij geïnspireerd om hierover te spreken. En blijkbaar moeten jullie er wat mee. Maar leg nou niet problemen mij neer. Je hebt vanmorgen in de spiegel gekeken. Ga daarmee aan de slag en laat mij heerlijk vrij. Toch? Daar word je wijzer van. Nou, wij kregen ooit een nieuwe badkamer lang geleden. Toen zei mevrouw, ik wil een grote spiegel. Nou ja, je hebt natuurlijk lengtes. Dat begrijp je wel, hè? Kijk, als je een spiegel op mijn hoofd, dan ziet zij alleen de knieën. Of hoe zeg ik dat? Nee, ik zie op haar hoogte van hoofd en dan zie ik alleen, dat schiet niet op. Grote spiegel, nou prima. Toen zegt ze, nou heb ik één wens, dat hebben we nog nooit gehad. Zeg, ik wil een lampje boven de spiegel. Ik zeg, meen je dat? Ze zegt, ja, dat meen ik. Nou ja, voor sommige mensen is het soms al schrikken met alleen een spiegel. Maar als je ook nog een lamp boven je spiegel hebt, dan zie je de details. Nou, voor sommige mensen valt dat mee, voor anderen valt dat tegen. Daar heb je tegenwoordig alle middelen voor. Nee, noem op. Een spiegel en een lamp. Twee functies die de Bijbel ook heeft. En dat is confronterend. Want hoe dichter je bij de spiegel komt, hoe dichter bij de lamp, hoe meer details je ziet. Maar waarom laat de Heere God dat zien aan het priestervolk? Om hen negatief weg te drukken? Nee, om gewoon eerlijk voor de dag te komen. Om eerlijk te worden naar jezelf en naar de mensen om je heen en naar de Heere God toe. Het is heel ontspannen eigenlijk, toch? En dan is het zo heerlijk dat dat vat gevuld zit met water, waardoor je die reiniging mag ondergaan. En zo kan je heerlijk je priesterdienst vandaag vervullen. Dus niet wanhopig worden als de Heer iets laat zien in je leven. Dat hoort bij actieve priesterdienst. Maar hij laat ook de andere kant zien. Ik heb levend water, het woord van God, wat jou reinigt en wat jou toerust om te volharden als nieuwtestamentische priester. Begrijp je nu dat die gemiddelde Israëliet niks met dat wasvat heeft? Die stond niet in die verhouding tot God. Die was niet actief in priesterdienst. God alleen voor hen. Nou, ik hoop dat je dit even pakt en dat je dat echt opslaat in je denken. Dit is zo mooi. En het zorgt er ook voor dat je niet wanhopig wordt. Want we leven in een rare wereld, toch of niet? Kijk, dat wat normaal is, is abnormaal geworden. En wat abnormaal is, is normaal geworden. En als jij je druk maakt over datgene wat jij vandaag abnormaal vindt, dan zeggen ze, jij bent niet normaal, volg je me nog? En dan denk je, wat voor wereld leef ik, joh, als priester? Ik hou het niet vol. Heere God, dank u wel dat ik in uw dienst sta en dat u een middel heeft gegeven waardoor ik me dagelijks mag reinigen. Want het wordt anders een rommeltje in je hoofd. En je wordt ontmoedigd en gefrustreerd. Maar dat is de bedoeling niet. Dus pak dit, hè. Je bent door de poort gegaan. Geknield met het kruis van Jezus. Je keuze is gedaan. Het is goed tussen God en jou. Geheiligd en rechtvaardigd. Nou ga je pas leven, hè. Nou ben je aan het leven. Ja, maar die bezoedeling door de... Heb ik al aangedacht. Ik heb een voorziening getroffen. Of die tekst uit 1 Johannesbrief. He, indien wij hebben gezondigd, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat is geen evangelisatietekst hoor. Dat is een tekst voor de nieuwtestamentische priesters. Dat mocht ik dan toch in zonde vallen, als uitzondering op de regel, dan is er een voorziening. Nou, dat vind ik prachtig. Dan neemt de Heer het voor me op bij de Vader. En zijn bloed reinigt me. En zijn woord reinigt me. Fantastisch. We gaan verder. Want ik zit alweer veel te lang daarover te praten. Maar het is wel mooi. We gaan naar het dak. Het dak gaat eraf. Nou, en dan heb ik nog een mooi verhaal. Dat is echt gebeurd. Ik weet niet of ik het al verteld heb. Maar er kwam ooit een jongen tot geloof door het dak. Heb ik dat al verteld of niet? Dat was een jongen, dat mag ik hier in Werkendam wel zeggen, van de gereformeerde gemeente. Nou, daar heb ik een heel verleden. Ik was er geen lid van, maar ik kwam er heel veel. En dat was in mijn geboorteplaats, ook dat nog. Nou ja, een profeet is zijn eigen vaderland. In Werkendam gaat het nog wel, maar je eigen vaderland is niet altijd makkelijk. Maar goed. Mijn zus had daar een serie georganiseerd. En ik was op een gegeven moment bij het dak van het tabernakel gekomen. En er was een jonge vrouw, heel enthousiast van die gemeente. En die probeerde de man maar mee te krijgen. Misschien zit er toevallig hier ook al een zuster die haar man mee wil. Maar die gaat niet. Nou ja, geef de moed niet op. Want zij, elke avond zei ze tegen hem, ga nou mee joh. Ga nou mee. Nee, dat is niks voor mij. Prima dat jij gaat. Ik zegen je. Ik doe wat anders. En op die avond dat ik bij het dak begon, toen was hij er. Ze bleef volhouden. Hij dacht, nou, dan ga ik voor jou een keer mee. En geloof het of niet, die man is die avond tot geloof gekomen. Je zal zeggen, door de poort zeker. Nee. Door het altaar. Nee, door het dak. Wat ik nooit verwacht had, daar werd hij door geraakt. Want over wie gaat het hier? Over de Heer Jezus. Nou, ik ga één tekst met je lezen. Uit Efeze 4, daar ben je nog als het goed is. Overigens, voor de Bereërs onder ons, die dekkleden vind je allemaal in Exodus 26. Dat is goed om dat even op te schrijven. Dat kan je allemaal opzoeken. Het dak bestaat uit 4 dekkleden. En die zal ik allemaal benoemen zo dadelijk. Maar ik wil één tekst lezen uit Efeze hoofdstuk 4. En je zal begrijpen waarom ik dat een bijzonder vers vind. Van hem uit, wie is dat? Vanuit de Heere Jezus, wordt het hele lichaam samengevoegd, Efeze 4 vers 16, en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Vanuit hem, ik zeg het even overdreven, wordt het hele lichaam bijeengehouden, samengevoegd, vanuit hem. Nou, ik ben 13 jaar makelaar geweest. Ik heb hier nog het nodige getaxeerd in Werkendam. Dat weten jullie niet, maar zeg maar. En in die tijd heb ik ook opleiding bouwkunde gehad, noem maar op. Dus bouwkundige heb ik wel een klein beetje kennis. Nou, als je die ouderwetse boerderijen, sommige van jullie zijn bemiddeld, hè, die wonen in zo'n boerderij. Heb je van die grote spanten. En uiteindelijk wordt het hele gebouw door die spanten uiteindelijk samengevoegd en bijeengehouden. Nou, ik heb de meest bizarre dingen meegemaakt, want je hebt mensen die hebben geen bouwkundig inzicht. Die zagen alles wat hout is, daar zagen ze in, zeg maar. Tot en met de spanten toe. Nou, voor het dak is dat niet... Nou goed, je begrijpt het wel. Spanten bijeengehouden, samengevoegd, bijeengehouden. Hier zie je het beeld van het hoofd, de Heer Jezus, en het lichaam. Hij is het hoofd, hij houdt bijeen, hij voegt samen. Maar dat zie je ook terug in een bouwwerk. Je zou kunnen zeggen dat dak is de Heer Jezus onder wie wij schuilen en waaronder het eigenlijke heiligdom, waar de gemeente een beeld van is, of wat een beeld van de gemeente is, bevindt zich onder het dak. Dus je ziet het beeld van de Heer Jezus, hij als hoofd. En dat vind ik zo bijzonder. Als Christus het hoofd is, wij het lichaam. Als Christus het dak is, dan zijn wij de wanden. En het is door hem dat wij aan elkaar zijn gevoegd. Dat wij bij elkaar worden gehouden. En dat het gehele lichaam zijn stabiliteit krijgt. Als hij dus ontbreekt, ontbreekt alles. Het gaat dus altijd om hem. Of het nou om de poort gaat, om de... Het brandofferaltaar gaat, om het wasvat gaat. Het gaat overal aan, ook als het over het dak gaat. Nou, als u nou 4 dekkleden hebt, dan is dit het buitenste dekkleed. Het is even afhankelijk van welke vertaling je leest, maar dit is gemaakt van zeekoeienhuiden. He, de Rode Zee bij Egypte, je kent het wel. Daar werden die gevonden. Of een andere vertaling heeft het over tagasvellen. En tagas, dat is een Arabisch woord voor zeekoe. Nou, daar heeft het mee te maken. Deze lederen mat. Vind je hem mooi? Smaken verschillen natuurlijk. Ik vind hem niet zo mooi. Maar wat is nou zo bijzonder? Deze zeekoeienhuiden, die waren bestand tegen alle type weer. Nou regent het niet zo vaak in de woestijn, maar regen, zon, wind, alles kan dit leer aan. En dat is een mooi beeld van de Heer Jezus. Het buitenste kleed is geen mooi kleed, maar wel een nuttig kleed, noodzakelijk kleed. En dat is het principe. En wie zagen dit kleed? Nou, dat moet je ook pakken. Dit was alleen zichtbaar, dit niet, maar deze, voor de gemiddelde Israëliet en het priestervolk. Dus Als je in het heiligdom was, dan zag je wat er aan de binnenkant zat, hè? Maar dat zag de gemiddelde Israëliet niet. Dus die zag drie kleden sowieso niet. Hij zag alleen het buitenste. Dat is jammer, hè? Het minst aantrekkelijke kleed was voor iedereen zichtbaar. Nou, aan welk hoofdstuk moest ik denken? Dat is Jesaja 53. Daar gaat het over de lijdende knecht des Heren. Dat is in Israël het verboden hoofdstuk, wist je dat? Mogen ze niet lezen. En dat is zo jammer, want over wie gaat het? Over de Heer Jezus. En dan staat er in Jesaja 53, als wij hem aanzagen, had hij geen gedaante of heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Even de oude vertaling, die is wel mooi, hè? Dat wij naar hem zouden verlangen. Dus uiterlijk geen gedaante nog heerlijkheid. Ja, dat is dit kleed. Uiterlijk niet aantrekkelijk. En dit kleed spreekt dan ook over de Heer Jezus in zijn vernedering. Niet aantrekkelijk, toch? Maar ik durf vanavond wel te zeggen, zijn vernedering was wel noodzakelijk. Kijk, en met een gewoon natuurlijk oog zie je geen heerlijkheid in de Heer Jezus. Ja, wat is daar nou aantrekkelijk? Wat zie jij eigenlijk in Jezus? Nou, wat zegt het Hooglied? Alles wat aan hem is, is geheel en al aantrekkelijk, begeerlijk, alles. Dus ook de Heer Jezus in zijn vernedering. En dat is zo mooi. Als je de Heer Jezus volgt op heel zijn weg, dan zeg je, ik hou van hem. In alle wegen die hij is gegaan. In heel het werk wat hij heeft gedaan. Ook in zijn vernedering. Nou ja, misschien ken je dat wel, dat lied wel dat hij aan het kruis hangt. Hè? Is dat mijn koning? Dat alle vaderen wens? Als hij daar loopt, als hij de man van smarten is, als hij de lijdensweg gaat, is dat nou onze leider? Is dat nou onze held? Maar het oog van het geloof ziet verder, toch? Ook in zijn lijden, in zijn vernedering, is hij zeer aantrekkelijk. Want ik zie dat hij de Vader aan het verheerlijken is en dat hij een weg aan het banen is, waardoor ik weer teruggebracht word tot de Vader. Dus de ongelovigen mogen dit niet aantrekkelijk vinden. Ik vind het buitenste kleed ook aantrekkelijk. Het is de Heer Jezus in zijn vernedering. Jesaja 53. Het tweede kleed. Nou, dat ken je allemaal wel. Dat is het kleed van rood geverfde ramsvellen. Rood geverfd. Dat zeg ik heel nadrukkelijk, want dat kleed was dus niet rood. Dat is rood gekleurd. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, hè, dan is rood over het algemeen de kleur van het bloed. Maar dat denken we natuurlijk allemaal aan Genesis 22. Daar waar Abraham zijn zoon Isaac gaat offeren. Ze gaan met z'n tweeën omhoog. In het geloof dat ze met z'n tweeën weer levend terug zouden komen. Hè? Zo gingen ze. Hè? Weet je wat ik geloof? Dat Abraham al iets heeft gezien van de opstanding van de Heer Jezus. In zijn dagen. Ze gingen in geloof omhoog. In de overtuiging dat ze samen weer terug zouden komen. Dat is wat geweest. En toch gingen ze die weg. Alles bij zich. Hout, vuur, een zwaard, een mes. En daar lag Isaac op een gegeven moment gebonden op het altaar. En dat was precies het moment wat verscheen er in de struiken. Een ram. Die zat vast. En die ging het altaar op in de plaats van Isaac. Het tweede kleed, het tweede dekkleed van bovenaf gezien, is het kleed van rood geverfde ramsvellen. Dit ziet niet zozeer op de Heer Jezus in zijn vernedering, maar heel specifiek zijn lijden en vooral zijn sterven. Het moment dat hij zijn bloed liet vloeien. En weet dit, dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Is dat een geweldige boodschap of niet? Kan je een beetje begrijpen dat die beste broeder uit de gereformeerde gemeente, zijn ogen gingen open. Ja, ik zie niks in de Heer Jezus. Maar in één keer werd alles aantrekkelijk. In zijn vernedering, in zijn lijden, in zijn sterven. En hij is nu nog actief als een evangelist. Hij verkondigt nu de evangelie hier en daar waar hij kan. Hij is leraar, hij probeert. Dat is toch fantastisch? Daar kan ik ontzettend blij van worden. Hij ziet heerlijkheid in Christus, in al die kleden. De Heer Jezus, hij was het smetteloze lam van God. En hij is uiteindelijk tot zonde gemaakt. Hij was niet rood van zichzelf, met eerbied gesproken. Hij kleurde rood doordat hij zijn leven gaf. Hij was zondeloos, smetteloos. Hij was het volmaakte lam. Maar hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij delen zouden in zijn rechtvaardigheid. Fantastisch. Het derde kleed. Nou, dat is het kleed wat soms wordt weergegeven in het wit en soms in het zwart. Dat is gemaakt van geitenhaar. Nou, je hebt witte geiten, je hebt zwarte geiten, toch? We zullen het er niet ingewikkeld over maken. Maar waar spreekt dit van? Als ik het heb over geiten, over bokken, waar denk je dan aan? Zondebok? Maar dan denk je natuurlijk aan Yom Kippur. Grote verzoendag. Want toen werden er twee bokken genomen. Die ene bok, daar werd de hand op de kop gelegd. En er werd de zonde overgedragen. En die zonde werd overgedragen en die bok die liep weg de woestijn in totdat men hem niet meer zag. Dus de zonden werden weggedragen. En dat is een geweldig beeld. Psalm 103 zegt dat, hè. Zover het oosten verwijderd is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Totdat je ze niet meer ziet. Maar dat was niet het enige op Yom Kippur, grote verzoendag. Er werd een bok de woestijn ingestuurd, maar er werd ook een bok geslacht. Die gaf zijn leven. Die legde zijn leven af en die stortte zijn bloed. Nou, dat is zo geweldig. Dit kleed spreekt van verzoening, heel specifiek. Als je goed gekeken hebt, is dit het enige kleed wat aan de voorkant een luifel had. Die stak een beetje uit. Heb je het toch wel gezien of niet? Nou, dat is nou jammer. Ik had het zo neergelegd, al 3 avonden, niemand ziet het. 1 uitstekend kleed. Daar hing een luifel aan, alsof dat de prediking was van verzoening. Stak uit, dat was zichtbaar. Ook voor die gemiddelde Israëliet. De boodschap van verzoening moet niet mondjesmaat gepreekt worden, maar die moet helder verkondigd worden. In de taal van vandaag, met andere woorden, zichtbaar en hoorbaar voor alle ogen en voor alle oren. Verzoening door voldoening. Het spreekt van de Heer Jezus Christus. En dat is zo'n belangrijke boodschap. Nou, het laatste kleed. Wie zagen dit kleed? Alleen het priestervolk. Dus als mensen nou in werken dan tegen zeggen, ja, wat jij met de Heer Jezus hebt, ik begrijp niet dat je 7 tabernakelavonden, kan je niet wat anders doen? Het is vanavond voetbal, hè? Ja, dat weten jullie misschien niet, maar het is echt, hè? Nou, ja, dit is toch belangrijker, of niet? Dat zeg ik met een heftig voetbalverleden. Hem te kennen is het leven. Wie zagen dit? Dat waren degenen die in priesterdienst stonden. Maar dat betekent wel, ja, op de bank al zeppend, ga je het allemaal niet ontdekken. Als je eenmaal tot priester bent gemaakt, bent ingewijd, dan gaat het erom dat je ook geestelijk stappen maakt in je leven. Dat je dieper en dieper dat heiligdom binnenkomt. Want hoe dieper je het heiligdom binnengaat, hoe mooier het wordt. Want daarbinnen is het alleen maar goud wat er blinkt. En als je naar boven kijkt, ja, smaken verschillen. Maar dit vind ik toch wel het mooiste kleed. Dus ga nou niet... Ik kom mensen tegen die mopperen bij de poort en bij het altaar. Ja, jij altijd met je Jezus en de heerlijkheid van God en het eeuwige leven en wat je er allemaal in ziet. En ik word veranderd van heerlijkheid. Nou, ik voel er allemaal niks voor. Nee, maar waar leef jij dan? Ja, waar leef ik dan? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ja, je moet met mij meegaan, want naarmate we het heiligdom binnengaan... Ja... Dan zeg je, hé, ik heb nu iets ontdekt. Ik zie nu dingen die vernieuwen mijn denken, die veranderen mijn innerlijk. Die geven een heimwee naar God toe. Ja, gewoon een nieuwe schepping. Wat doe ik hier eigenlijk nog? Herken je het een beetje, die verwondering? Ja, dat leer je niet bij de poort. Dat leer je ook niet alleen bij het altaar. Daarom vind ik het zo erg dat sommige prediking niet verder gaat dan de poort en het altaar. En dat mensen niet meegenomen worden het binnenste heiligdom in. Want geloof me, hoe dieper je het heiligdom binnengaat, hoe minder het om jou en mij gaat. Dan ben je alleen nog maar vol van de Heer Jezus, van zijn glorie en van zijn heerlijkheid. En ik zeg altijd, waar je mee omgaat, dan word je mee besmet. Kijk, mensen die veel gezien hebben van de heerlijkheid van God, zijn 9 van de 10 keer mensen die dicht bij de Heer leven. Begrijp je wat ik bedoel? Daar openbaart hij zichzelf aan. Die met omgang met hem hebben. Die hem kennen als een God van nabij. En waar woonde de Heere God? Die woonde in het Heilige der Heiligen. Dus het gaat er allereerst om dat je behoort tot een priestervolk. Dat heeft met geloof en wedergeboorte te maken. Maar daarna gaat het er ook om dat je geestelijk groeit in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Petrus. Dat heeft te maken met omgang hebben met God. Psalm 25, vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dat zijn geen mensen die bij de poort blijven hangen. De ene week hebben ze het, de andere week hebben ze het niet. Ik bedoel dat niet oppervlakkig, hè. Maar dat zijn mensen die omgang hebben met God, die binnen zijn gegaan in het heiligdom. Ik heb het vaak aangehaald, misschien hier ook al, maar ik reed met Henk Binnendijk mee naar de mannendag in Goes, Goof. En toen zei ik tegen hem, dan stel ik altijd vragen, Henk, ik hou altijd van vragen stellen, dan word je wijzer, hè. Dan zeg ik, Henk, hoe sta je in het leven? Zie je erom uit om te sterven? Verlang je naar de Heer? Hoe zit dat in je leven? Je bent inmiddels op leeftijd en kan ik van leren. Nou, toen kwamen we ook te spreken over Corrie ten Boom en hij zei, ja, die Corrie, dat was er ook een, hoor. Als je daar omgang mee had, die had 2 meter Heer Jezus onderheen, zei hij. Mooi uitgedrukt, hè. Weet je, dat was een vrouw die leefde niet bij de poort, maar die had intimiteit met God beleefd. Ja, dan heb je het niet meer over hoeveel Ajax gespeeld heb of zo. Dat is niet zo belangrijk meer. Begrijp je wat ik bedoel? Of ik nou naam en eer heb in deze wereld, dat is ook niet zo boeiend. En ook niet hoe hoog mijn banksaldo is. Hem te kennen, dat is het leven. En stimuleren we mensen om te groeien in genade en kennis van hem. Nou, dan moeten we mensen motiveren, stimuleren en leren om binnen het heiligdom hun plek in te nemen. Want hoe dieper je het heiligdom binnengaat, hoe rijker het wordt. Nou, dat vind ik prachtig. Nou, die 4 kleuren die heb ik al genoemd, hè, want die zaten in de poort al. He, dat gaat over het scharlakenrood, Jezus koninklijke heerschappij. Het rood van het bloed van de Heer Jezus, he, van vergeving van zonde. Het gaat over het hemelsblauw, de afkomst van de Heer Jezus. Hij is de totaal andere, hij komt van boven naar beneden. En het wit, het linnen van zuiverheid en reinheid en heiligheid. Nou ja, als je daar naar kijkt, dan gaat het toch niet meer over jou en mij. En hier zijn de cherubs die waken over het heiligdom. Nou, je durft je mond niet open te doen daar. Hij valt wel open van verbazing. En als je om je heen kijkt, is alleen maar goud wat er blinkt. En goud, lees het boek Openbaring, is een beeld, een teken van de heerlijkheid van God. En dit moet je goed begrijpen. Bij de poort ging het nog om de keuze die je mag maken om binnen te gaan, of niet? Bij het altaar kan het nog gaan om jouw zonde. Bij het wasvat, dagelijkse reiniging. Je hebt het niet gezocht, maar je bent wel bezoedeld. Maar als je hier binnen gaat, dan gaan we ontdekken de volgende keer, dan gaat het helemaal niet meer zozeer om zonde. Dan gaat het helemaal niet meer om mijn keuze. Dan gaat het helemaal niet meer om wat ik ben of wat ik doe. Dan gaat het om hem alleen. Dan ben ik binnen gegaan. En dan word ik steeds verder geleid in de omgang met hem. Ja, dan ga je echt leven. Dan ga je zingen hoe groot is het genot van de wandel met God. Ik hoop dat je dit herkent in je leven. En we gaan niet spiegelen aan elkaar of zo. Oh, hij is zo. Want ik heb één verlang om je mee te nemen. Er is meer dan alleen dat je er kan getuigen. Ik heb vrede met God. Begrijp je? Ik hoop dat ze van jou en mij ook zeggen. Die heeft 2 meter Heer Jezus om me heen. Dat is mooi, hè? Dan heb je iets te delen in deze wereld. Dan kan je getuigen van de hoop die in je is. En wie geef je nou de eer? Want mij is heel vaak verweten, Jacques, jouw prediking maken hoogmoedige mensen. Ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Ik geloof dat je mensen verder... Kijk, een predikant of een voorganger, ik weet niet tot welke denominatie je behoort, maar die kan nooit zijn gemeente verder leiden dan dat hij zelf gekomen is. Begrijp je wat ik zeg? Als hij tot hier gekomen is, dan leidt hij zijn gemeente ook tot hier. Verder kan hij niet, want hij kent niet meer. Begrijp je? En als jouw prediking alleen maar gaat over de poort en over het altaar, en dan vooral met betrekking tot zonde, begrijp je wat ik bedoel? Dan krijg je een gemeente die daar ook altijd in leeft. Meer hebben ze niet. Ze kennen het ook niet. Daarom is het zo belangrijk, geestelijke groei is geen doel op zichzelf, maar het is een middel om veranderd te worden, wat de apostel zegt, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is het doel. Zodat de glorie van God in jou en mijn leven zichtbaar wordt. Dat is het doel. En dat hebben we nodig vandaag, weet je dat? Er is genoeg religie, ook hier. Maar het gaat om mensen die leven vanuit een relatie, vanuit intimiteit. Kijk, en dan heb je wat te vertellen als je hier naar buiten gaat, toch? Dat proeven mensen. Of het echt is in je leven. Of het een boekenkast theologie is, Of dat het een levende werkelijkheid is. Dat je zegt, nou, ik heb zelf niks met het geloof, zegt iemand misschien. Maar als ik naar hem of haar kijk, ja, daar kan je niet omheen. Dat hè. En hoe krijg je dat? Door cursus A, B of C? Door handoplegging, door voorganger die of die? Ja, ik heb er allemaal niet zoveel mee, sorry. Weet je hoe je het krijgt? Door eenvoudig omgang met God te hebben. Dat zijn zielen waar zijn vrede in woont. Hem kennen als een God van nabij. De intimiteit met hem zoeken. De weg is open. Die is vrij. En hij wil je dicht bij zich hebben. Want als hij jou dicht bij zich heeft, dan kan hij jou veranderen. En dat is zo heerlijk. Toen de discipelen geroepen werden, maar ik zie dat ik af moet ronden. Toen de discipelen geroepen werden, dan staat er in Marcus. En hij riep ze om bij hem te zijn. Ik dacht Marcus 3 vers 14a uit mijn hoofd. Ik riep ze om bij mij te zijn. En wat staat er dan vervolgens? Hij zond ze uit om zieken te genezen, om demonen uit te drijven, et cetera, et cetera, et cetera. Maar dat eerste slaan we over. Iedereen wil vandaag de wereld in en wil vooral manifestaties. Maar wat is het eerste? Ik riep mijn discipelen om bij mij te zijn. Dat. Ik geloof dat dat het meest verwaarloosde aspect van discipelschap is. En wat zie je hier? De Heer wil jou en mij dicht bij zich hebben. Waarom wilde Jezus zijn discipelen destijds dicht bij hem hebben? Omdat hij wist, als ik impact op hun leven heb, als ze mij de ruimte geven om impact te hebben op hun leven, dan zullen zij op hun beurt impact op deze wereld hebben. En als je die stap overslaat, dan kan je nog zoveel activiteit ondernemen, maar dan is het heel veel vlees. En dan is het uiteindelijk natuurlijke kracht waar je het op doet. Begrijp je wat ik bedoel? Dit is zo belangrijk. Daar waar wij intiem met de Heer leven, dan gaat Hij door mij heen werken. En dit is precies wat de tabernakel mij leert. En de weg is gebaand. De deur staat open. Bloed heeft gevloeid. Er is dagelijkse reiniging beschikbaar. Wat let je? De vraag is, willen wij dit leven leven? En dat vind ik een belangrijke vraag om mee te eindigen. Willen wij dit leven leven? Ik wil nog veel meer vertellen. Ik wilde naar het heiligdom, maar dat komt volgende keer wel. Want hier sta jij. Neem dat alvast mee. Hier sta jij. Herken je jezelf hier? Je zegt wel een beetje een stijve... Heel mooi hoor, wat daar staat. Daar sta jij. Het zijn allemaal paneeltjes, hè? Dat zijn beelden van jou en van mij. Wij vormen dat heiligdom. Onder het hoofd, waardoor we stabiliteit krijgen. We zijn aan elkaar gegeven. Samenbindend is Hij, het hoofd, de Heer Jezus. Het gaat om Hem. Maar daar sta ik. Nou, kijk er maar even naar. En zeg dan niet ja maar. Volgende keer ga je echt verwonderen erover. Het is allemaal goud wat er blinkt. Ik kijk er mezelf niet meer terug. Nee, ik ben ook een nieuwe schepping geworden. Je bent vandaag deel van het heiligdom. Hij het hoofd. En ja, ik zou ook niet meer terug willen. Maar ik hoop ook, met eerbied gesproken, dat je niet meer terug hierin wil. En dat je na vanavond ook ziet, niet dat dit minder waardig is, hè? Dat zeg ik niet, hè. Maar je bent bestemd om hier te leven. Dat geloof ik. En dat is door het werk van die ander ben je bestemd om dicht bij God te leven. In zijn intimiteit, in zijn aanwezigheid. En dit is allemaal het voorbereidende werk om daar te komen. En er is er één, die is jou voorgegaan. Een nieuwe, daarom was ik zo blij met het stukje uit Hebreeën 10. Een nieuwe en een levende weg. Die was er niet, hij is nieuw en hij is levend. Omdat de Heer die wij dienen, de weg, de waarheid en het leven is. En hij is niet dood, hij was dood, maar is levend geworden. Een nieuwe, levende weg voor jou en mij ingewijd. Dat is priestertaal, ingewijd. Hij was er niet, hij is geopend. Nou ja, als je nou zo bevoorrecht bent, dan is het alleen de vraag, ben ik nou bereid om die weg te bewandelen en ervan te genieten? Nou, dit is voor mij zo belangrijk geworden, waarom? Omdat ik altijd het gevoel had, ik moet me naar God toe opwerken. Maar mag ik het eens zo zeggen, de Heer Jezus staat hier. En moest hij voorheen dit doen, hij doet nu dit. Hij wil je dichtbij hebben, bij zich hebben. En dat is iets wat ik, daar kan ik met mijn verstand niet bij. En ik denk dat jullie ook gelijk beginnen, ja maar wie ben ik? En Jacques, je kan dit wel verkondigen, maar je kent mijn verleden niet. Nee, maar jij kent het van mij ook niet, toch? Maar hij kent het wel. En ondanks dat verleden zegt hij, ik wil je dicht bij mij hebben. Ja, maar ik, nee, het gaat helemaal niet om jou. Mijn zoon heeft de weg gebaand. En hoe dicht hij bij me komt,
hoe rijker het wordt. En wat voor leven willen we leiden? Het is niet moeilijk, toch, dit? Dit kan je aan een kind uitleggen. De vraag is, willen we dit leven leiden? En de Heer daagt je uit om ook die bewust die keuze te maken. Niet alleen tot geloof komen, hoe rijk dat ook is. Niet alleen vergeving van zonden, maar die dagelijkse omgang met Hem. En met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Dan zeggen ze op Werkendam, je kan wel zien van wie jij er een bent. Ja, dat klopt, ja. Ik ben er een van mijn Vader. Ik heb omgang met Hem. En dat is het meest kostbare wat mij in dit leven ten deel kan vallen. De intimiteit met God. En dat kan over hoogte gaan en door diepte. Dat kan te midden van gebrokenheid zijn, noem maar op. Maar dit is het kostbaarste. Het meest kostbare is niet dat je genezen wordt, hoor. Zoals sommigen denken. Het meest kostbare is niet dat jij garant staat voor allerhande manifestaties. Weet je wat het meest kostbare is? Dat ik als schepsel zo intiem met mijn schepper kan en mag leven. Op grond van het werk van de Heer Jezus. Dat is het meest kostbare wat een mens ten deel kan vallen. En dat is ook hetgeen wat niet meer afgenomen kan worden. Als je genezen bent, dan kan je nog ziek worden, toch? Moet je nog een keer sterven. Maar dit leven, de intimiteit met Hem, dat begint hier op aarde. En dat blijft tot in alle eeuwigheid. Toen de verloren zoon thuis kwam, toen begon hij te leven, toch? En wat staat er? En zij begonnen vrolijk te zijn. En er staat nergens in de Bijbel dat dat feest ooit is afgelopen. Kijk, dat is het leven met Hem. Ik hoop dat het iets dichter bij je hart is gekomen. Ik kan het er niet inleggen. Ik kan het niet. Dat wil ik wel, maar ik kan het niet. Je moet nou vanavond niet zeggen ja maar zeggen dank u wel, Heer Jezus. Door u alleen. Ik wil dat leven met u meer en meer gaan genieten. Leid mij in uw weg. En houd me dicht bij u. Amen.